Radio 1.
De ochtend.
Hoogsensitiviteit. U hebt er hoogstwaarschijnlijk al over gehoord. Maar weet u ook wat het inhoudt, wat het precies inhoudt? Dat is misschien net iets moeilijker. Daarom start Te Gek nu een campagne over hoe je hoogsensitiviteit kan erkennen, herkennen ook. En dat begint met de dag van de hoogsensitiviteit op de boekenbeurs vandaag. En tot eind maart kan u in heel Vlaanderen naar tientallen lezingen. Christine Taalman, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent sinds een jaar coach voor mensen die hoogsensitief zijn. U bent het zelf ook.
Ja, dat klopt.
Ja. Hoe hebt u dat vastgesteld?
Een veertiental jaar geleden volgde ik ergens een workshop. En tijdens de middagpauze was er een gesprek aan de gang aan een andere tafel. En die mensen waren aan het praten over allerlei zaken. Een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, hoofd dat geen rust kan vinden. Heel veel... Een tekort aan balans. Heel veel en heel diep over van alles nadenken. Soms wel doordrammen op bepaalde materie. En eigenlijk alles wat ze aan het bespreken waren, leek voor mij herkenbaar.
Dus bent u erbij gaan staan?
Ik ben gaan vragen, hoe komt dat? Jullie zijn over een aantal dingen aan het spreken die zeer herkenbaar zijn voor mij. Wat is dat precies? En dat was een groep die een workshop volgde rond hoogsensitiviteit.
Toen al, 14 jaar geleden?
14 jaar geleden, ja.
Want naar mijn gevoel is het een woord dat we courant gebruiken sinds een jaar of 2, 3 misschien?
Ja, het is zo dat hoogsensitiviteit is vooral bekend geworden door de professor Elaine Aron. Ze is psychotherapeute. Zij heeft eigenlijk in 1996 die term naar buiten gebracht. En het boek is ongeveer een jaar later, denk ik, bij ons in Vlaanderen verspreid geweest. Maar de term is pas van dan. Het begrip echter is eigenlijk al veel langer, wordt al veel langer onderzocht. Het is begin 1900, heeft Carl Jung al onderzoek gedaan naar sensitiviteit onder een andere vorm. En dan zijn er heel wat psychologen, psychiaters en wetenschappers die zich over de materie gebogen hebben. Maar het is pas sinds Elaine Aron, eind jaren 90, dat de term bekender is geworden.
Toen, op die dag, toen u die mensen hoorde praten over de dingen die u zo herkende, was dat een openbaring?
Ja, het was een typische aha-erlevenis, zoals men zegt. Enerzijds was het eventjes schrikken van, oei, ja, wat is dat dan? En is dat dan erg? was de eerste reactie. Maar anderzijds was het ook zoiets van, oké, er is een logische verklaring voor.
En
het
zorgt ook een beetje... alleen.
Ja, dat is wel heel belangrijk geweest.
En dan, je stelt dat vast, op die dag, als je die mensen hoort praten, bent u dan meteen naar de BIP gegaan om alle boeken die daarover gingen te lezen?
Dat is stapsgewijs gegaan. Ik heb het eerst voor mezelf moeten aanvaarden dat ik hoogsensitief was. Want in die tijd kende niemand het en niemand wil natuurlijk een outcast zijn of anders dan de anderen. Dus ik heb het voor mezelf moeten aanvaarden. En bij momenten heb ik er heel veel over gelezen. Bij andere momenten was het iets minder. Ik herinner mij dat ik ongeveer een 7, 8 jaar geleden toch eens gebeld heb naar Hoogsensitief Vlaanderen, HSP Vlaanderen, omdat ik vond dat ik te weinig informatie vond. Meer in die zin dat de informatie die ik vond was vaak heel spiritueel, zeer onvolledig, zeer beperkt ook. En ik zocht echt wetenschappelijke informatie. Want,
omdat u rationeel bent als mens?
Omdat ik inderdaad niet zo'n zweverig type ben. En ik wou ook wel zeker zijn van hetgeen ik hier gehoord heb. Is dat hier iets zweverigs? Of is dat echt essentieel? Is dat aanwijsbaar? En dat aanwijsbare was voor mij zeer belangrijk.
U hebt een aantal kenmerken opgenoemd toen u over dat gesprek praatte. 14 jaar geleden.
Ja.
Maar wat is hoogsensitiviteit? Ik hoorde u zeggen een aantal voorbeelden die in dat gesprek aan bod kwamen. Tussen die mensen, dat gesprek dat u herkent.
Wat heel typisch is, is dat we heel veel meer prikkels ervaren. Dus men zegt dat wij tot 10 tot 100 keer meer prikkels ervaren. Maatschappij is sowieso al zeer prikkelend. We gaan die prikkels ook veel dieper gaan verwerken. Heel veel linken leggen tussen die informatie. Het is ook niet verwonderlijk dat er ook een link is met hoogbegaafdheid. Dus 1 op 3 hoogsensitieven is hoogbegaafd. Ik ben het zelf niet. Maar er is wel een duidelijke link aanwijsbaar.
Maakt u dat eens concreet, die prikkels?
Voor die prikkels, dat kan van alles zijn. Hè. Dus dat kunnen zintuiglijke prikkels. Bijvoorbeeld, zelf ben ik heel gevoelig aan geuren. Als iemand naast mij een zwaar parfum op heeft, is het al moeilijk om na te denken. Kan mij dat echt volledig blokkeren. Zeer subtiele dingen ook gaan opmerken. Een tafel die een centimeter verschoven is. Een lichtschakering die veranderd is. Hoogsensitieve mensen merken dat ook allemaal op. En al die informatie komt binnen. En het is zoals Fleur in haar boek zegt, leven zonder filter.
Fleur van Groningen.
Fleur van Groningen, ja. Alle prikkels komen tegelijk binnen.
En even hard.
En even hard. En we gaan geen onderscheid maken tussen minder belangrijke prikkels of zeer belangrijke prikkels. Ze komen allemaal tegelijk binnen en worden allemaal verwerkt. Dus ik vergelijk het altijd met een soort van computer waar 10 tabbladen openstaan en 5 zware programma's draaien. En op een bepaald moment zegt de computer stop, crasht. En moet resetten. En dat is hoe ik het ervaar ook.
Welk gevoel krijgt u dan van die error in uw hoofd en in uw lichaam?
Als je met hoogsensitiviteit werkt, voel je het wel aankomen. Maar als je toch doorgaat, terwijl je al vermoeid bent, dan is het effectief een kortsluiting. Overprikkeling is ook een vorm van stress. En als je stress hebt, schiet je stressbrein in actie. En dan gaan we vechten, vluchten. En dan gaan we eigenlijk een soort van als kip zonder kop gaan rondlopen. Hè. We kunnen niet meer nadenken, het is allemaal te veel. En dan natuurlijk worden we emotioneel en zeggen mensen van doe niet zo emotioneel. Maar die emotionaliteit is eigenlijk een gevolg van die overprikkeling. Het is niet zo dat hoogsensitieve mensen van 's morgens tot 's avonds emotioneel zijn.
Dat is, en dan moeten we het over de vooroordelen ook hebben die daar toch wat rondhangen. Hoogsensitiviteit, ik heb het wel het gevoel dat sinds Fleur van Groningen met haar boek kwam, er een ernstig gesprek over mogelijk is. Omdat heel veel mensen, meer dan zij ook had verwacht, denk ik. En ze heeft ook heel lang op nummer 1 gestaan in de boekentop 10.
Dat klopt.
Met haar boek. Die aha-erlevenis die u zelf 14 jaar geleden had, die dat ook hebben gekregen door dat boek. Het kan benoemd worden. Ik ben zo. Het is ook oké om zo te zijn. Ik ben niet de outcast. Maar er hangt nog wat vooroordeel rond.
Ja, er zijn mensen die sowieso er niets van willen weten. Die zeggen van, stel je zo niet aan. Die nog altijd denken dat het iets zweverigs is. Dat het aanstellerij is. Dat het een excuus is om, als je niet stressbestendig bent, dat het een excuus is om te zeggen, ja, het komt daardoor. Ik heb ook het gevoel dat er nog altijd een taboe rond rust, want ik heb het destijds een paar keer in het bedrijfsleven aangegeven en dat werd niet altijd op de meest positieve manier onthaald. En zelfs vandaag, ik neem soms contacten met bedrijven om te kijken van, kijk, kan ik jullie hoogsensitieve medewerkers ondersteunen? En tot hiertoe, ik wil een warme oproep lanceren, maar tot hiertoe zijn er weinig bedrijven die daarvoor openstaan.
Wat krijgt u dan als antwoord?
Vaak dat het nogal zweverig is. Terwijl ik weet, en dat is ook uit wetenschappelijke informatie, dat doordat hoogsensitieve mensen veel linken leggen, veel vooruitdenken, kunnen ze zeer betekenisvol zijn in een functie die, waar pionierschap belangrijk is, waar het belangrijk is om creatief te zijn. Dus als je die hoogsensitieve personen hun kleine aanpassingen laat maken en bijvoorbeeld eens af en toe apart kan laten zitten, een beetje een flexibeler werkritme kan aangeven, dan gaan die ook enorm groeien in hun job en dan gaan die nog sterker staan, want hoogsensitieve mensen hebben heel veel krachten. Maar ze moeten in een juiste omgeving kunnen werken.
Maar hoogsensitieve mensen zijn dan ontvankelijker voor depressie, burn-out?
Ja, dat komt ook door als je niet weet hoe je met overprikkeling moet omgaan, dan loopt het de emmer sneller over. En dan ga je effectief dus in die stress.
Wat heeft u geholpen? Want u bent coach geworden.
Ja, wat heeft mij geholpen? Heel veel try and error. Heel veel uitproberen. Manieren vinden om tot rust te komen. Bij mij wat heel erg werkt, is bepaalde types van muziek. Je hebt muziek op hogere frequenties, maar de klassiekere muziek zit op 432 hertz. En die is beduidend rustiger. En
daar werd u ook rustig van?
Daar word ik ook rustig van. De moderne muziek is de frequentie opgetrokken. Daar word ik dan onrustiger van. Veel in de natuur, veel buiten zijn. Maar ook bijvoorbeeld pauzes inlassen. Hè. Als er feestjes zijn of andere gebeurtenissen. Een keer proberen om 10 minuutjes alleen te zijn toch. En dan gaat dat perfect. Maar er is een moment nodig om je kunnen terug te trekken eigenlijk.
Wat voor mensen die dit horen, zich heel erg herkennen, maar denken, ik wil dat eigenlijk niet zijn, hoogsensitief.
Ja, dat is ook zo. Want je moet rekening houden, de eerste boeken verschenen eind jaren 90, dus mensen van mijn leeftijd en eigenlijk al mensen boven de 20, die gaan het zelf nooit geweten hebben of pas heel laat. En hun ouders en grootouders gaan het ook niet geweten hebben. Meestal gaan ze dan ook niet de steun gehad hebben die ze nodig hadden. Maar dat kon ook niet, want niemand was zich daarvan bewust. Dus uiteraard gaan de meeste hoogsensitieve personen zeggen van ja, ik had het eigenlijk liever niet geweest. Want je krijgt natuurlijk veel opmerkingen van de omgeving van ja, maar je bent de enige die zo denkt of je bent de enige die daar last van heeft. En ja, ik zie ook in de praktijk dat het grootste probleem bij hoogsensitieve personen is de eigenwaarde. Want wat gebeurt er als er altijd gezegd wordt van doe normaal, jij doet zo anders, je bent zo emotioneel. Dat is niet echt bevorderlijk voor de eigenwaarde. Dus dat is een punt waar we heel veel op werken van oké, het is wetenschappelijk bewezen. Mm-hmm. Het is er. Ervaar het niet als iets vreemd, 15 tot 20% heeft het, en dat is oké.
1 op de 5?
Nee, 15 tot 20%.
Ja, dus bijna 1 op de 5.
Oh, ja, bijna 1 op de 5, ja.
Is hoogsensitief, ja. Dus ze zitten overal.
Ze zitten overal, ja.
En is er een soort herkenning als je als hoogsensitief persoon een ander hoogsensitief persoon tegenkomt? Heb je dat snel door van elkaar?
Het is iets complexer dan dat. Er zijn ook hoogsensitieve mensen die het niet willen weten en die zich afsluiten van de buitenwereld, waardoor dat je soms zelfs het idee kan hebben dat die totaal niet sensitief zijn.
Laagsensitief zijn.
Of laagsensitief, als dat zal bestaan. Maar er is een lijst met kenmerken die een indicatie geeft van ben je vermoedelijk hoogsensitief. Maar bijvoorbeeld als je in een grote periode van stress of van trauma zit, dan ga je ook bijna al die zaken aanvinken.
Er zijn wel wat overlappingen met andere, mag ik aandoening noemen?
Ja, dus
kijk aan OCD, ADHD, ik hoorde u een aantal dingen zeggen.
Wel, het is wel zo dat hoogsensitiviteit is geen stoornis. Het is ook niet opgenomen in de DSM, de zogenaamde Bijbel van de psychologen. Maar er zijn een aantal zaken die aanleiding zou kunnen geven om er een diagnose op te kleven. Ik zeg maar iets, een kind dat hoogsensitief is en overprikkeld, kan bijvoorbeeld ineens plots gaan opruimen en niets van prikkels verdragen en zich gaan afsluiten, waardoor dat mensen denken van ze is misschien, of hij is misschien autistisch. Maar dat is het niet. Het is heel belangrijk naar de achtergrond te kijken.
Laat het ons misschien ook eens hebben over de mooie dingen van hoogsensitiviteit. Ja. Want we doen nu de hele tijd alsof het in de weg zit.
Ja.
Het kan ook een verrijking zijn. Het is ook een verrijking.
Het is een verrijking, omdat als je leert omgaan met prikkels, dan krijg je heel veel informatie binnen. Je merkt veel subtiliteiten op in de omgeving ook. En als je al die informatie aan elkaar kan linken, dan kan je effectief, zoals ik daarnet aanhaalde, heel proactief gaan denken, heel creatief uit de hoek komen. Je kan op... Ja, je kan met oplossingen komen waar anderen nooit zouden aan denken.
Als alles dubbelhard binnenkomt, is het dan ook dubbelhard genieten als het als goed ervaren emoties wordt?
Ja, dat is absoluut ervaren. Het geval. Ja. Als je kan ook veel intenser genieten van muziek, van natuur. Je kan daar echt in opgaan. Het punt is dat je, als je met je hoogsensitiviteit leert omgaan, kan je ook zelf bepalen hoeveel je in de dingen wil opgaan en hoeveel niet. Hè. Maar je kan ook naar muziek luisteren die je melancholisch maakt en daar helemaal in opgaan. En dan kan ik ervoor kiezen om daar dan ook niet helemaal in op te gaan. Maar in de positieve zaken kan je echt enorm genieten.
Hebben we u uitgedaagd deze ochtend om u uit te nodigen in een studio met veel microfoons, lichten, ja, camera's?
Absoluut. Dit was een zeer grote uitdaging voor mij. Maar ik denk dat ik ook in de fase zit dat dit er wel bij mocht. Maar dat is natuurlijk inderdaad een zeer overprikkelende situatie.
Maar we gaan u uit uw lijden verlossen, al hoop ik dat u dat niet als lijden hebt ervaren. Ofwel?
Nee, het viel best mee, dankjewel.
We gaan luisteren naar het Te Gek lied, want daarom was u hier natuurlijk.
Ja.
Te Gek, dat is de campagne dit jaar van Te Gek gaat over hoogsensitiviteit, HSP Vlaanderen. Er hoort een lied bij van Buurman en Tom Helzen. Dat gaan we ook heel vaak laten horen hier op Radio 1. Niets is wat het lijkt. Hoe belangrijk is die campagne van Te Gek?
Ja, het is belangrijk dat hoogsensitiviteit eindelijk een draagvlak krijgt en, dat er meer rond gecommuniceerd wordt. Dus in dat opzicht kan ik het enkel maar toejuichen. Ik hoop enkel dat mensen hoogsensitiviteit nu niet als een stoornis gaan zien, want dat is het niet. Dat wil ik toch graag benadrukken.
Christien Taalman, sinds een jaar coach voor mensen die hoogsensitief zijn. Vandaag ook thema op de boekenbeurs. Gaat u daar nog naartoe of is dat te druk?
Nee, ik ga terugkeren naar mijn heimat Oostende.
Goed, dan komen we elkaar misschien nog tegen aan de zee vandaag. En dit zijn buurmannen Tom Hals en Niets is wat het lijkt.
Het zonlicht breekt, kijk naar hoe de regen valt, hoe de toekomst ooit begon. Tikken van het ochtendlicht, krekels met de nacht in zicht, hoe het land kraakt in de zon. En ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt op warm asfalt.
Kijk, ik kijk omhoog, hoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenwolken.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Kijk, ik kijk omhoog, hoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenwolken.
Niets is wat het lijkt,
niets is wat het lijkt,
niets is wat het lijkt. Zomers die niet overgaan, liefde op de straat zien staan. Een tijdreis rond de wereld.
Luister naar een regenboog, ademloze wintertoog. Wie niet weg is, is gezien.
Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt.
Kijk, ik kijk omhoog, hoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenwolken.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Kijk, ik kijk omhoog, hoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenwolken.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenwolken.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt.
Kijk, ik kijk omhoog. Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt.
De campagne dit jaar van Te Gek gaat over hoogsensitiviteit en daar hoort dit nummer bij. Niets is wat het lijkt. Van Buurman en Tom Helzer. Bonke, bonke. Klappen, schuil,